Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Nieuw jaar, maar de AD Voetbal Podcast gaat gewoon door. Dit is de AD Voetbal Podcast van 3 januari. De beste wensen aan alle luisteraars. En we gaan vandaag praten met Mikkel Schouka, die zich de afgelopen dagen een beetje heeft ondergedompeld in het Engels voetbal. En Mikkel, ik kan eigenlijk beginnen deze podcast met, ken je het verhaal van die verslaggever die naar het buitenland zou gaan op trainingskamp?
Ja.
Die ging niet, hè? Ja, die ging niet, hè?
Nee. Die ging niet de hele periode.
Nee, precies. Nou, we gaan straks praten over Feyenoord en wat daar allemaal aan de hand is en wat daar gebeurt. Daar ook over mogelijke transfers. Eerst nog even 3 januari doornemen in de historie. Wat is een historische dag in België dit, hè?
Want?
3 januari 76 wordt in België de wedstrijd gespeeld Berenschot-Anderlecht. Dan denk jij, nou en? Interesseert me geen reet. Maar in die wedstrijd wordt de snelste hattrick ter wereld op dat moment gemaakt. Ooit. Beerschot staat, dat ga ik je vertellen. Beerschot staat met 3-0 voor en na een uur spelen maakt Anderlecht een comeback. In 3 minuten worden 3 doelpunten gemaakt door Gilles de Binst. Verliezen ze wel trouwens. Het wordt 4-3 voor Beerschot. En bij Anderlecht speelde Haan en Rensbring nog.
Oké. Ja, ik ben van 73, dus ik heb hem niet gezien, die wedstrijd.
Nee, ik ook niet. Was ook niet bij.
Niet dat ik me kan herinneren.
Nee, maar 3 doelpunten in 3 minuten is toch best snel, zeg maar, een hattrick.
Ja, ja.
Het is trouwens ook een beetje, de verjaardagslijst van 3 januari is ook een beetje van de buitenspelers, de excentrieke buitenspelers. René van Rijswijk, 1971, de man met de mooiste paardenstaart ooit op het voetbalveld gezien.
Ja.
Lasse Nilsson, 1982 geboren. Gerson Cabral, 1991 geboren. Dat is allemaal natuurlijk buitenspelers waar die bijzonder zijn op sommige momenten. Ja. En het is ook de geboortedag van Tony Villena, 1995.
Dus Cabral en Villena waren op dezelfde dag jaar. Dat heb ik nooit geweest.
Nee. Ja. Heb je dat dan gemist als Feyenoord-watcher?
Dat heb ik gemist, ja.
Toch een leerzaam momentje dit.
Ja. Hey, Cabral speelt in Griekenland, hè? Wist je dat nog?
Nee, speelt in Griekenland nu. Ja, ik ben dat soort jongens een beetje kwijt. Misschien is dat een rubriek voor ons. Wat vind jij? Elke dinsdag of zo bellen met iemand
waar
die nu ergens...
Waar is die en die gebleven?
Ja. Ik zie wel eens op Twitter dat account van FC De Buiten, dat die jongens die in het buitenland spelen.
Buitenspelers.
Ja, precies.
Ja.
Maar zo dat je een paar van die jongens gewoon 1 keer in de maand of zo of 1 keer in de week gaat bellen om te kijken, goh, hoe is het, waar speel je, wat doe je eigenlijk?
Ja, ja. Nou ja, in ieder geval dat je nog eens weet, want dit soort jongens, die hebben nog de leeftijd om behoorlijk te voetballen. Alleen die belanden op een gegeven moment in landen dat je ze niet meer zo nauwgezet volgt, maar... Cabral kom ik laatst achter, die speelt nog in Griekenland. In Athene, niet bij een van de grote clubs, maar wel in Athene.
Ja, nou laten we het hebben over het voetbal. Want de clubs gaan langzamerhand op trainingskamp. De clubs gaan weer in voorbereiding op de tweede competitiehelft. Nou begonnen we dit met dat flauwe grapje, zeg maar. Van ken je dat grapje van die man die op reis ging en die ging niet?
Ja.
Wat is er nou bij Feyenoord gebeurd? Want jij zou met Feyenoord eigenlijk vandaag het vliegtuig instappen op weg naar Spanje. Maar wat is er gebeurd? Waarom gaat dat niet door?
Ja, nou, Matt is al iets te breed, hè? Want Feyenoord stapt in het vliegtuig en wij stappen in een heel ander vliegtuig. Maar goed, dat heeft ook allemaal te maken met corona de laatste jaren. Dus, en daar is het op misgegaan. Er zijn een aantal spelers besmet en iemand in de staf. En het gevaar is dat die anderen besmetten. En er is natuurlijk ik ben geen expert, heb ik vaker gezegd, maar er is natuurlijk incubatietijd. Dus het kan zijn dat je het pas 5 dagen later krijgt.
Ja.
En dan is het natuurlijk een groot risico als je in het vliegtuig bent gestapt en je zit in Spanje en daar raak je je ploeg besmet. En Feyenoord heeft natuurlijk heeft gezien wat er bijvoorbeeld bij Barcelona nu gebeurt. Daar gaan ze met jeugdspelers spelen omdat er veel te veel spelers besmet zijn. En die willen natuurlijk een rampscenario voorkomen. Dus die hebben gezegd, we blijven hier totdat zeg maar, de incubatietijd erop zit. Alleen dat is dan pas op donderdag. Dus de enige mogelijkheid is nu nog dat ze zeg maar, aan het eind van de week toch nog vertrekken om die wedstrijd tegen Club Brugge te spelen. Maar dat is dan Spanje in en Spanje uit. En dat heeft ook met contracten te maken. Natuurlijk, wedstrijd wordt waarschijnlijk op televisie uitgezonden. Het is duur als je niet gaat. En de rest doen ze hier. Dus boosteren doen ze hier deze week, begreep ik. Voor zover dat nog niet met spelers gebeurd was. Elke dag testen. En ze zitten eigenlijk weer in het oude regime. Dus thuis omkleden, thuis doen ze geen lunch. Tussen trainingen door. Ze trainen 1 of 2 keer. Dan kunnen ze in een van die hotels overnachten.
Ja.
Dus het is eigenlijk zoals het vorig jaar is gegaan. En allemaal uit angst dat ze kort voor een wedstrijd tegen Vitesse. Want die komt natuurlijk alweer dichtbij. Dat ze veel te veel besmetting hebben en met een aangepaste ploeg moeten gaan spelen.
Ja, nou was het natuurlijk zo dat wij een paar weken geleden dit bespraken in de podcast. Toen zeiden we, er is een winterstop zit ertussen. Dus je hebt het geluk dat het misschien allemaal niet zo snel gaat bij die voetballers. Zoals in Engeland en zoals in Spanje nu ook rondgaat. Maar dat gaat natuurlijk in Nederland, dat kan je bijna vergif op innemen. Gaat het ook gebeuren, toch?
Ja, ook omdat vorig jaar werd natuurlijk voor elke wedstrijd getest. En wat ik nu begreep, ik heb het laatst een keer gevraagd bij Feyenoord. Toen zeiden ze zijn allemaal gevaccineerd en we testen eigenlijk alleen bij klachten. Dus zoals iedere Nederlander.
Ja.
Etienne Verhoef komt fit zijn bed uit op maandag en dinsdag, dan doet hij niks. En op woensdag denkt hij, ja, toch een beetje pijn mijn keel, zou ik even testen. En zo doen ze dat dus bij Feyenoord ook. Alleen nu is het risico natuurlijk geweest, ja, ze hebben een winterstop gehad. In het ene land mocht van alles, in het andere land mocht niets. En spelers zijn daarheen gegaan. Ik weet niet precies waar de besmettingen vandaan komen natuurlijk. Maar ja, je neemt een risico natuurlijk als spelers niet meer onder toezicht staan van de club. En in gebieden komen waar wel heel veel mogelijk is. En waar wel zonder mondkap iedereen bovenop elkaar kan zitten of staan. Ja, dan wordt het gevaarlijk als ze weer bij elkaar komen in een kleedkamer. Dus ja, vanaf nu zal het denk ik toch alweer wat strenger getest gaan worden. Om toch te voorkomen dat je inderdaad op vrijdagmiddag nog 4 of 5 spelers van de lijst moet schrappen.
Ja, de regel is bij de KNVB nu dat niet gevaccineerde spelers moeten voor een wedstrijd getest worden. En dat mag eventueel zelfs een sneltest zijn. En gevaccineerde spelers hoeven nooit meer getest te worden. In tegenstelling tot hoe het vroeger ging. Dat je inderdaad 2 dagen, vroeger een jaar geleden. Klinkt als het jaren geleden was. Maar toen was het echt 2 dagen voor de wedstrijd testen. Of iemand wel of niet positief is. En dan had je de andere maatregelen.
Maar het is natuurlijk toch een beetje achterhaald. Omdat het aantal mensen wat inmiddels alweer besmet raakt. Omdat ze, nadat ze zijn gevaccineerd. Ja, dat is natuurlijk heel groot. Althans, nogmaals, ik ben geen expert. Maar dat hoor je natuurlijk dat mensen dat dit vaccinatie niet meer beschermt. Of niet beschermt. Tegen het opnieuw oplopen, maar wel tegen de zwaarte van het virus of het toeslaan van het virus. Dus het lijkt me verstandig, zeker dat die clubs daar wat strenger in gaan worden. Dat kost natuurlijk wel een hoop geld, hè, de testcapaciteit. Dus dat zal voor Ajax en zo minder spannend zijn dan voor clubs als Excelsior of FC Den Bosch of noem ze maar op. Maar het kost ook heel veel geld als je vlak voor een belangrijke wedstrijd 5 of 6 goede spelers mist.
Ja, daar zit een beetje in natuurlijk. En het is de meeste clubs, we hebben een beetje een rondje gemaakt, ook een beetje licht getest van wat gebeurt. We hebben ook getest wat gebeurt er overal bij de clubs. De meeste clubs hebben het beleid na een interlandperiode, als ze dan weer terugkomen, dan testen. En in principe testen ze zoals nu, als ze nu terugkomen na een break, als ze vakantie hebben gehad, dan wordt er getest. En voor de rest is het inderdaad alleen als er eventueel gevallen zijn of als iemand zich niet goed voelt. Maar voor de rest wordt er niet echt heel veel meer getest in het voetbal.
Nou, en veel clubs beginnen natuurlijk morgen of vandaag, 3 januari.
Ja.
Dus die spelers hebben eigenlijk, het is al een korte periode. Dus die hebben waarschijnlijk ook het maximale benut om ergens heen te gaan. Dubai of noem het maar op. Ja, dus die komen net pas aan. En dan kan je natuurlijk nu geen besmetting hebben. Maar over 5 dagen nog wel. Dus dat maakt het risico op een trainingskamp natuurlijk groot. Dus ik vraag me af of Feyenoord de enige club is met een probleem. Want die blazen het nu af. Maar er zullen meer clubs zijn die toch een beetje met zweet in de handen zitten. Ja, die stappen in een vliegtuig met hun selectie. En het is natuurlijk een heel ander verhaal als dat je keeper, je linksback of je rechtsbuiten komt zeggen dat hij zich niet lekker voelt in je test hem in Nederland. En hij heeft inderdaad het virus onder de leden. Dan dat je dat in Spanje doet. Ja. Of in Portugal of in Turkije. Ja, dan dat is natuurlijk toch een heel ander verhaal. Zeker als die spelers het risico lopen om die andere spelers aan te steken. Of echt daadwerkelijk ziek worden, want dat kan natuurlijk ook nog steeds.
Ja, uiteindelijk blijft het gros van de clubs in Nederland. PSV gaat naar Spanje, Ajax gaat naar Portugal en Vitesse, AZ en NEC gaan naar het buitenland. En Groningen speelt nog in Duitsland een wedstrijd. Ja. En voor de rest blijft iedereen in Nederland eigenlijk.
Ja, Feyenoord zou dus naar GRS gaan.
Ja.
Dus dat is allemaal afgeblazen.
Is het nou slim om te gaan? Wat is jouw gevoel daarbij? Weet je, nu gaat Feyenoord dus niet. Maar is het nou slim van PSV of Ajax om dan... Je hebt 2 weken richting de herstart van de competitie. Om dan nu te gaan?
Kijk, een paar weken geleden, misschien maanden... was het toen ze die kampen moesten boeken... was het eigenlijk helemaal niet zo gek om alweer aan te gaan denken. En ik heb de afgelopen jaren natuurlijk... ben ik ook nog met Feyenoord in Oostenrijk geweest bijvoorbeeld. Ja. Op trainingskamp 2 keer. 1 keer met de advocaat toen het best wel hevig was, het virus... En er nog geen vaccin was zelfs. En nu de laatste keer ook met Slot. Ja, dat ging eigenlijk allemaal voortreffelijk. Dus ik kan me voorstellen dat is natuurlijk ideaal voor die clubs. Want we doen er wel eens lacherig om. Zeggen, gaan ze op trainingskamp, wat heb je daar aan? Hier is het ook mooi weer. Maar ja, daar kan je natuurlijk goed eten, goed rusten. Je kunt je bespreking houden. Trainers hebben alle tijd om eens wat langer met spelers te gaan zitten. Je hebt natuurlijk 2 keer per dag trainen. Kun je in Nederland natuurlijk ook. Maar je kunt het veel beter monitoren. Dus je kunt echt wel een goede basis leggen voor de tweede helft van het seizoen. Dus ik snap dat ze dat heel graag willen. Alleen de afgelopen weken hadden ze misschien wel kunnen bedenken dat dit niet ideaal is. Dus wat jij zegt, dat is natuurlijk niet, het is nu niet slim. Maar op het moment dat ze het boekten, was het natuurlijk een andere situatie. Maar misschien dat ze inderdaad in december hadden moeten denken, ja, dit is misschien niet het beste idee om het toch te doen.
Ja, voor Ten Hag is het natuurlijk heel slim om te gaan, want die heeft Brobbey erbij gekregen in de afgelopen dagen. En die moet natuurlijk gelijk gaan werken aan een systeem, omdat hij door de Afrika Cup spits mist, Haller.
Ja, nou ja, het systeem zal die heeft heel zelf heeft gespeeld. Dus daar komt hij wel uit. Alleen, ja, dat bedoel ik ook. Hè. Het werken is natuurlijk ideaal. Je kunt de hele dag met die spelers bezig zijn. Maar dat in Nederland toch wat moeilijker is. Kijk, vroeger gingen ze echt weg om sneeuw en ijs te vermijden. Maar dat hebben ze natuurlijk eigenlijk al jaren niet. Dat komt meestal als ze weer terugkomen. Dan komt meestal slechte weer ook naar Nederland. Dus ja, daar hoef je het niet meer per se voor te doen. Maar wat je zegt, ja, de dingen erin slijpen, nieuwe spelers soms. Ja, toch een beetje nieuw elan. Vaak gebruiken ze het ook om 4, 5 jeugdspelers een beetje aan het grote werk te laten ruiken. En dan kun je van zeggen, ja, die spelers, ja, die 5, die zien we nooit meer terug. Maar je ziet toch altijd weer dat een aantal spelers daar voor het eerst bij zitten. Hè. Ik kan me Vilena bij Feyenoord herinneren, Sneijder bij Ajax. Ja, die breken ook meteen door. Dus het is best wel ideaal om het te doen. Alleen ja, de situatie is zo dat je... Zo gevaarlijk natuurlijk dat als je halve selectie met een besmetting te kampen krijgt. Of er gebeurt wat. Ja, je moet in dat land blijven. Of je steekt de rest van de ploeg aan. Dat is natuurlijk vele malen erger dan dat je lekker kunt trainen onder de zon. Dan kan je misschien toch beter in Nederland blijven.
Maar ja, weet je hebt gewoon in Engeland ook gezien. Als je gewoon een ploeg bent waar die niet hoeft te voetballen in het weekend. Omdat er coronabesmettingen zijn. Dan kan je als voetballer gewoon natuurlijk naar dat darttoernooi gaan. Dat WK darts. Want daar heerst geen corona kennelijk. En dan ga je daar gewoon lekker zitten. Toch als je niet besmet bent.
Ja, maar het gekke daarvan is dat in Engeland kan echt alles. Ja. Hè? Dus elke kroeg zit helemaal vol. Alle restaurants zitten vol. Mondkapjes, nou, als je het heel erg goed volgt, dan doe je hem op. En anders niet. Dus die jongens hebben misschien gedacht, ja, we gaan een avondje kijken. Iedereen gaat erheen. Maar het risico voor voetballers is ook groot natuurlijk. Net zo goed als het voor andere mensen groot is. Maar ja, die voetballers nemen in ieder geval het risico dat ze gezien worden, waardoor het een item wordt. En ze nemen het risico dat de helft van de ploeg besmet raakt. En je kunt natuurlijk je seizoen verliezen met zeker in Engeland speel je 3 wedstrijden volgens mij echt in een week.
Ja, dus, daar wel, ja.
Ja, dus als je die 3 wedstrijden toevallig 5 goede spelers mist, dan kun je het hele seizoen erop stuk lopen. Dus het is natuurlijk niet zo verstandig, maar ik kan me ook voorstellen, ja, als jij in Engeland ergens een deur open zwiept, zit iedereen bij elkaar. Dat jij misschien denkt dat het allemaal wel kan. Ja. En ik heb de darten, ik ben geen fan, maar ik zap wel eens langs. En daar zit ook alles op elkaar natuurlijk. Hè.
Ja, maar jij blijft ook kijken, begrijp ik hieruit, bij de darten.
Nou, ik 5 minuten, maar verder ben ik geen fan. Ik weet niet of nu mensen afhaken, maar...
Ja, ik denk het wel.
Nee, geen groot fan, maar ik gun iedereen zijn eigen plezier, hoor.
Heel goed. Hey, en laten we even actuele stand van zaken doornemen op transfergebied. Diemers kan naar de Tweede Bundesliga. Ja. Veerman kan dan weer van Heerenveen naar Feyenoord. Joey bedoelde dan niet, voordat iedereen denkt dat Henk ook nog komt. Of Piet, maar het is gewoon... Ja.
Piet. Ja. Piet Veerman. Ja. Was die van de Cats?
Ja, toch? Ja, ook Selig Home. Ja. Maar Joey Veerman, hoe staat het daarmee?
Nou, met Diemers, dat gaat wel snel. Dus dat betekent ook, daar spelen ze iets mee kwijt. Hè? Dus het is verhuur, dus het gaat om een beetje salaris. Dat was niet de groot verdiener in de Kuip. Veerman is gewoon een heel moeilijk verhaal. Kijk, Feyenoord heeft zich gemeld bij Heerenveen met de mededeling dat ze hem willen hebben. Maar eigenlijk is er geen geld. Maar Feyenoord is wel aan een constructie aan het werken om hem wel binnen te krijgen. Dat is een hele moeilijke constructie, want je kunt hem niet zeg maar extern laten financieren. Dat mag niet. Dus je kunt niet zeggen, sponsor Piet uit de haven, die zegt, oh ja, ik vind die Veerman ook goed, of kost hier 6 miljoen, leg maar neer, halen we hem op. Feyenoord kan ook geen schulden meer aangaan, heeft gewoon ook geen liquiditeit om die speler te halen. En toch hebben ze aangeklopt, dus ze zijn bezig, ze smeden een plan, ja, in de Kuip. Uh-huh. Wordt een plan gesmeed om Joey Veerman weg te halen. En eigenlijk is het idee geweest dat ze zich nu melden met het idee van, ja, Heerenveen laat zich dan niet meer overvallen, hè. We zitten in de race, stel, er komt nog een club, dan zou Heerenveen altijd kunnen zeggen, joh, ik noem maar wat, Olympiacos Piraeus is ook op de markt, Feyenoord, hoe staan jullie er nu in? Dus ze laten zich niet verrassen. Het belangrijkste is natuurlijk dat hij in feite van de zomer komt, als dat mocht lukken. Omdat op dit moment speelt Kuksu op zijn plek en Kuksu blijft normaal gesproken basis spelen. Maar trainers weten ook, ja, als je een speler al een half jaar eerder kunt hebben en er gebeurt wat, dan heb je goede speler en je kunt hem ook laten wennen. Maar Feyenoord zal dus, die verhalen die gaan wel, en ik weet ongeveer een klein beetje hoe ze dat zouden kunnen doen, maar dat is moeilijk uit te leggen. Maar het is in ieder geval zo dat Feyenoord er geen schuld voor aangaat. En dan heeft het te maken met dat het Feyenoord wat meer geld op de eigen rekening krijgt. Mm-hmm. Het is een moeilijk verhaal. En als dat geld er eenmaal is, dan heeft Feyenoord plots het geld. Zijn ze geen extra schulden aangegaan en zouden ze een speler kunnen halen.
Maar ik heb dan een soort gift of zo. Moet ik dat zien als een gift of een donatie? Of hoe moet ik
het
dan zien?
Nou ja, je moet het natuurlijk iets meer zien in de vorm van... Er wordt nu natuurlijk een beetje gegoocheld met aandelen die verkocht werden en weer terug werden gekocht en dergelijke. En de aandelen zijn natuurlijk geld waard. Dus ja. Kringen moet je het een beetje zoeken. Dus als Feyenoord wat aandelen terug zou krijgen, dan zou dat geld opleveren voor de club. En dan is er in één keer wel wat geld in kas en er is er geen schuld. Dus zoiets zou het kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk juridisch, moet het allemaal afgedekt zijn. En dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Je kunt je ook afvragen, ik heb natuurlijk de bedragen gelezen, hè, tussen de 5 en 6 miljoen en een 20% doorverkoop. Dat betekent dat als je Joey Veerman verkoopt ooit nog als Feyenoord, dat hij zo'n 8 miljoen moet opleveren. Mm-hmm. En 8 miljoen voor een speler die niet bij het Nederlands elftal zit. En ik vind het een van de beste spelers in de Eredivisie, hoor. Dat staat buiten kijf. Maar het is natuurlijk niet zo'n zekerheidje dat hij bij Feyenoord, zoals Haps en zo, zoals ze dat ooit gedacht hebben, die wordt een international, dan gaat hij meer opleveren. Dus het is ja, ze moeten er intern wel van overtuigd zijn dat deze speler veel en veel beter gaat worden bij Feyenoord. En ook international zou kunnen worden. Dat zien ze dus een beetje in Slot. Slot kan van niets iets maken, dat idee hebben ze. En Veerman is niet iets, niets. Dus die kan ook wel, zeg maar, die staat al op een behoorlijk niveau. En die gaat hij naar een hoger niveau brengen. Maar dan nog is het natuurlijk de vraag, ja, gaat deze speler ooit naar het buitenland voor een hele hoop geld?
Waardoor dat is het doel. Dat is uiteindelijk het doel wat jij hebt geschetst eerder al in de podcast aan het einde van het jaar. Feyenoord moet kapitaal op het veld hebben en hij moet verkocht gaan worden. Want ik zat ook te denken, waar ga je hem neerzetten? Dus aan de ene kant zeg je, Kukzu kan je dan verkopen. Maar Guus Til ben je aan het einde van het jaar natuurlijk in principe ook kwijt. Dus op die positie zou die ook uit de voeten kunnen. Maar voor nu maar staat dat middenveld redelijk vast natuurlijk.
Dat klopt. En het is, als je het systeem van Slot ziet, zie je dat Til de meters maakt die bijna niemand in Nederland maakt. Dus daar zie je dat Veerman kan wel behoorlijk lopen. Dat valt eigenlijk reuze mee. Als je hem ziet, zou je het niet zo denken. Maar zijn statistieken zijn best behoorlijk. Maar het is niet de team die Til is natuurlijk. Die voortdurend in het afjagen bezig is. Die eigenlijk veel meer meters maakt. Vuile meters dan dat je eigenlijk als voetballer zou willen. Hè? En daar is Til toe bereid. Dus dat heeft Veerman niet zo. Dus ja, ik denk dat het toch vooral voor een van die twee andere posities is. Het is wel iemand met creativiteit. Daar hebben ze niet zo heel veel van. En het is een beetje voortsorteren op wat er in de toekomst gaat gebeuren. En het is ook een beetje het gevoel, en daarom willen mensen wel meewerken binnen Feyenoord, dat ja, die Slot heeft natuurlijk niet zo heel veel gekregen. Uiteindelijk zijn die spelers als Auwersen en Spedersen, Trauner, zijn best wel goed gebleken. Maar het was natuurlijk niet zo gek geweest als dat spelers waren geweest die nu nog niet hadden gepresteerd wat ze hadden moeten presteren, omdat ze eigenlijk uit het niets komen. En die mensen willen eigenlijk dat die Slot, ja, die heeft al wat ervan gemaakt natuurlijk in het half jaar. Dat is ook een beetje een duwtje in de rug met wat extra kwaliteit van buiten, zodat hij nog wat sneller met dit elftal kan ontwikkelen. Dus ze willen hem ook eigenlijk wat geven. En dat hebben ze in de zomer eigenlijk niet kunnen doen. En nu zou dat een moment kunnen zijn. Maar nogmaals, het is echt een financiële puzzel om dat voor elkaar te krijgen. En dan moet ook Ferry de Haan in Friesland als technisch directeur, als algemeen directeur.
Technisch directeur.
Ja. Technisch directeur is hij, ja. Dan moet hij natuurlijk ook zeggen, ja, dat bedrag is wat we willen hebben. Het is wel zo. Kijk, Veerman is natuurlijk een jongen uit Volendam. Die willen toch vaak een beetje in de buurt. Nou, stigmatiseer ik natuurlijk een beetje. Maar dat zijn toch ook vaak spelers die best gedijen in de regio. Heerenveen, Volendam is niet zo'n grote afstand. Hij wil graag naar de Kuip. Dat is misschien wat makkelijker voor hem dan bij Hellas Verona of bij Wolfsburg, noem het maar op. Dus voor hem zou het misschien ook goed zijn. Ja. Moet wel zo zijn dat hij ooit wel naar het buitenland wil. Hè?
Ja, anders moet je wel even vragen. Want anders dan heb je een probleem natuurlijk. Moet je verkopen.
Ja, klopt. Ze hebben toen ook Nicky Hofs gehaald. En ik heb wel eens de EK, jeugd-EK gedaan in 2006 geloof ik in Portugal. Die zei hij letterlijk voor de halve finale dat hij best wel weer naar huis wilde. Want hij miste een beetje waar hij vandaan kwam. En dat is heel eerlijk natuurlijk. Maar dat betekent ook als je een paar weken of maanden in het buitenland zit, zie Jordi Klaas hierbij. Ja. Southampton, dat het best moeilijk is voor die jongens. Dus dat is eigenlijk het best gedij om in Nederland te blijven. Maar dat betekent ook als zo'n speler zo'n speler is en hij wil echt niet naar het buitenland, ja, dan kun je straks die 8 miljoen natuurlijk nooit meer ergens verdienen. Want dan moet de speler bij Feyenoord weg worden gehaald. Het kan alleen naar Ajax of naar PSV. Dat zou kunnen, maar die zou hem dan dit keer al ophalen, denk ik.
Hey, straks praten we nog over het Engels voetbal en over clubs die volgend jaar op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Eerst nog even de zijlijn bij Feyenoord. Christian is overleden in de laatste week van het jaar. Ja. Dat is natuurlijk een treurig verhaal. We hebben dat al benoemd eerder in de podcast, dat het niet goed met hem ging. Dan is Feyenoord wel een club waar dan supporters weten, het gaat niet goed met hem. En dan gaan ze geld inzamelen en dan hebben ze binnen een paar dagen €100.000 opgehaald. Dat is toch wel een bizar bedrag eigenlijk. Hè? En voor de uitvaart en voor zijn familie en zijn gezin dat hij achterlaat.
Ja, en ik hoor dat geld ook echt wel hard nodig was. En dat was ook eigenlijk, want wij brachten toen dat nieuws en er was nog wel een beetje kritiek op hier en daar. Hè? Van ja, moest het nou omdat Gian postte toen zelf iets van of zijn familie dat hij niet stervende was. Dus het was een beetje een delicate kwestie. Alleen de mensen binnen Feyenoord, die hadden eigenlijk de hoop dat als het naar buiten zou komen, dat er een dat er wat geld op de rekening zou komen. Hè? Dat Feyenoord bekend staat als dat ze die mensen toch willen helpen. En ja, niemand wist hoe snel het echt zou gaan. Maar het was toen het schreven, ging het wel om 6 of 8 weken nog. Ja, toen hoopten ze eigenlijk nog dat in ieder geval die supporters nog tot een actie zouden kunnen komen. Nou, nu is hij inmiddels overleden. Maar je ziet hoe snel ze dat toch bij elkaar krijgen. Ja, dat is wel uniek natuurlijk.
Ja, ja. Bijzonder.
Ja.
En ook bijzonder, de reacties ook. Hè. Iedereen die met hem gespeeld heeft, alle voetballers. Iedereen heeft eigenlijk alleen maar positieve woorden over hem. Omdat het zo'n bijzonder mens was eigenlijk. Ook heel vrijgevig, hè, in alle verhalen die ook over hem geschreven zijn.
Ja, dat is een beetje de Afrikaanse aard. Hè. Mensen die aankloppen, die worden niet weggestuurd. En dat betekent dat je het zelf op een gegeven moment niets meer hebt. En de mensen die bij je aan hebben geklopt wel. En ja, dat maakt het ook dat zijn leven natuurlijk niet zo makkelijk is geweest. Want toen de schulden waren opgelost, toen kwamen er weer nieuwe schulden.
Ja.
Dus het is een moeizaam verhaal geweest. En het is natuurlijk diep terug dat je op zo'n jonge leeftijd aan zo'n ziekte bezwijkt. Maar ja, het is natuurlijk wel ongelooflijk dat Feyenoord zo'n legioen heeft. Hè. Ik zag Michel van Egmond twitteren het geloof ik. Dat ja, als je ergens in onbewaakt ogenblik even je ogen sluit. Dan kan er zomaar Feyenoord op de Berlijnse muur staan. En de fonteinen in Italië die kunnen ook best in één keer bestormd worden. Of er kan wat gebeuren. Hij zei het met een knipoog natuurlijk. Maar als dit gebeurt met zo'n speler die bij Feyenoord nooit heel veel geld heeft verdiend. Hè, want dat is ook het verhaal. Hij heeft natuurlijk heel lang op een jeugdcontract gespeeld. En daardoor heeft hij heel veel geld misgelopen. Maar als dit dan zo gebeurt, dat ze zo snel dat bedrag bij elkaar hebben. En ik weet ook zeker als ze hadden gezegd, er moet 5 ton bij elkaar komen, dat het bedrag er ook komt. Ja. En nu is het 1 ton en ik denk dat een prachtig bedrag is voor een uitvaart.
Ja.
En om die mensen weer een tijdje verder te helpen. Maar als het 5 ton had moeten zijn, hadden ze het ook opgehaald.
Dat is waar. En je hebt de afgelopen dagen een beetje ondergedommeld in het Engels voetbal, want er werd natuurlijk genoeg gespeeld. Met natuurlijk als hoogtepunt die wedstrijd van de zondag, met een fantastische goal trouwens bij Liverpool-Chelsea. Geweldige goal van Chelsea. Dat is bijna zo'n FIFA-doelpunt. Hè? Dat maak je 1 keer in je leven, denk ik dan altijd.
Ja.
Maar er was ook wel weer genoeg omheen, hè, rondom die wedstrijd. Want Lukaku, die is op rampkoers met Chelsea. Dat is toch ook bijzonder, hè? Je wordt voor 100 miljoen gehaald. Je bent blij terug te gaan naar Londen. En nog geen 4-5 maanden later zeg je, ik hoop dat ik heel snel terug ben in Milaan.
Het is een heel apart verhaal, omdat hij is, voor de mensen die niet gevolgd hebben, hij is inderdaad, ik geloof, voor 115 miljoen gehaald. Maar hij heeft 3 weken geleden een interview gegeven aan Sky Italia. En de mensen die Lukaku niet kennen, ik ben geen persoonlijke vriend of zo, maar wat de pers altijd wel weet, is dat het een openhartige jongen is. Dus hij gaat zitten en hij vertelt wat hij wil vertellen. In België vertelt hij tegen niemand meer wat, volgens mij. Maar bijvoorbeeld de Engelse pers en de Italiaanse pers, daar schuift hij nog wel aan. En in dat interview heeft hij dus gezegd dat hij niet tevreden is over hoe Tuchel zijn team neerzet, hoe die moet spelen. En hij was lovend over Inter en over de Serie A. En dat hij het eigenlijk ook wel weer eens terug zou willen. Ja, dat viel natuurlijk allemaal niet zo goed. En hij zei ook van ja, hij wilde eigenlijk naar de 3 grootste clubs. Een van de 3 grote clubs. Real Madrid, Barcelona, Paris. Maar niemand kwam. En toen dacht hij, we zetten er toch een beetje druk op. Toen kwam Chelsea aan. De Chelsea bood wel wat hij wilde hebben. En toen dacht hij, ja, daar was hij ooit binnengekomen. Natuurlijk als jonge speler was het allemaal niet gelukt. Als kind was hij de supporter van. En toen is hij teruggekeerd. Maar het bevalt hem nu allemaal niet zo heel goed. Nou ja, dat is dus 3 weken geleden. Nou, wij kennen als pers natuurlijk wel de regels. Normaal gesproken weet zo'n club natuurlijk binnen 5 minuten wat er gezegd is. Maar blijkbaar heeft Sky Italia dat interview bewaard voor de kerst. Heeft het uitgezonden en heeft Chelsea dus waarschijnlijk niet geweten wat er gezegd is. En die waren nu verrast. En toen heeft Tuchel, omdat het zo kort op deze belangrijke wedstrijd was tegen Liverpool, heeft hij besloten om hem niet op te nemen in de selectie. En dat zegt wel iets ook over dat hij daar ontevreden over was. Maar ook wel een klein beetje hoe het bij Chelsea nu gaat. En hoe snel het in de voetballerij gaat. Want deze ploeg won de Champions League en won de Europese Supercup. Als je ziet ons elftal, wereldelftal van het jaar, hoeveel mensen op Tuchel stemden. Hè, als beste coach van het jaar. En als je nu ziet, 5 van de 10 thuiswedstrijden maar gewonnen in de competitie. 10 punten achter op Manchester City van de week tegen Brighton weggespeeld worden. En 1-1 thuis. Nu zo snel met 2-0 achter, daarna wel een stuk beter en 2-2. Maar bij Chelsea gaat het natuurlijk niet goed. En als dan je miljoenen aankoop, 115 miljoen, zeggen dat hij het allemaal niet zo ziet zitten daar. Dan wordt het wel even een kwestie. Of Abramovic denkt, ja, ik gooi die spits van 115 miljoen eruit, want die moet zijn mond houden. Of dat hij denkt, ja, Tuchel is alweer over het hoogtepunt heen.
Ja.
En het is daar wel vaker gebeurd, hè. Di Matteo won in 2012 de Champions League en de FA Cup. En in november was hij er al uit. En Villas-Boas had geloof ik een afkoopsom van, ik geloof, 36 miljoen in zijn contract. Tikte die zo af.
Ja.
Dus ja, als Tuchel nog 2 wedstrijden verliest, dan is Lukaku de grote winnaar. Wint hij al die wedstrijden, ja, dan wordt het voor Lukaku een moeilijk verhaal.
Ja, de gasprijs staat hoog genoeg dat hij genoeg geld overhoudt, Abramovic, denk ik. Dus dat komt wel goed.
Ja, maar hij knipt het niet zo met zijn ogen als het afkoopsom. En dan legt hij gewoon neer, heeft hij al die jaren gedaan.
Ja. Hoe vond je, wat is je verder opgevallen deze dagen in het Engels voetbal? Los van al die coronabesmettingen?
Nou ja, dat Hakim Ziyech onder Tuchel ook eigenlijk niet aan spelen toekomt. Tegen Brighton 90 minuten op de bank. En nu weer 90 minuten op de bank. En dat heeft ook een beetje te maken met die regel dat er maar 3 keer gewisseld mag worden in Engeland. In plaats van 5. En dus tegen Brighton zag je twee spelers heel vroeg uitvallen. Dan weet je al, ja, er waren twee verdedigers. Dan komt de derde er niet in of heel laat in de wedstrijd. Nu waren er maar twee wissels en kwam die er niet in. Dus daar kun je ook van afvragen. Ja, hij kostte nog niet eens de helft van Lukaku. Maar zijn probleem is een beetje, Chelsea is niet geïnteresseerd in geld. Dus als zo'n jongen toch nog aan spelen toe wil komen, ja, waar ga je dan heen? Ze gaan je niet aan een Engelse club geven omdat ze bang zijn dat je daar wel in één keer tot wasdom komt. En die andere clubs kunnen je niet of nauwelijks betalen. Dus dat maakt het allemaal niet zo makkelijk. En Chelsea zal denken, ja, straks hebben we 3 COVID-gevallen in de voorhoede. Kunnen we altijd Ziyech nog opstellen met Havertz en noem maar op. En hoeven we niet aan jeugdspelers te beginnen. En Brighton doet het natuurlijk verrassend goed. Hè? Ja. Gaan naar plek 8 met die Graham Potter. En dat moet jou wel aanspreken. Die was ooit trainer in Östersunds. Hè?
Ik ben daar ooit geweest met een camera, zal ik je dat vertellen?
Met hem als trainer?
Ja, want hij is een van de mensen die ook van de leer van Raymond Verheyen is. Dus hij heeft die hele opleiding gedaan, die coachopleiding bij Raymond Verheyen. En wij zijn toen geweest in Zweden. Dat was echt, volgens mij was dat ijskoud, sneeuw en dat soort dingen allemaal. En hij haalde toen ook Europees voetbal, kwamen ze redelijk ver mee. Toen zijn we daar geweest en ook gevraagd. En zijn we daar bij een vergadering geweest om te praten ook hoe dat dan ging. En zo, dat is wel grappig. En daarna is hij natuurlijk naar Swansea gegaan.
Ja, dat klopt. Ja. Je hebt je niet voorbereid, dus dat vind ik. Want hij heeft van de vierde klasse omhoog naar in Zweden. Met Östersunds, wat natuurlijk een club van niks is, beker gewonnen. En toen hebben ze in de Europa Cup Galatasaray uitgeschakeld. PAOK en volgens mij zelfs Arsenal.
En Arsenal speelde ze toen tegen, volgens mij. Dat was toen, daar zijn we toen geweest. Rondom die wedstrijd met Arsenal was het volgens mij toen. Ja.
En toen heeft Swansea hem gehaald, maar daar heeft hij het niet zo heel bijzonder gedaan. Was hij tiende in de tweede divisie. En toen heeft Brighton hem gehaald. En ja, die doen het verrassend goed. Want je weet, als je in Engeland natuurlijk een paar wedstrijden verliest, dan de 25 trainers klaar om jouw baantje over te nemen. Dus, en je ziet nog een paar clubs die het erg goed doen. Hè? West Ham United doet erg goed, waar David Moyes trainer was. En die heeft weer bij Manchester United nooit gered. Dus je ziet ook die trainers die net onder de top zitten. In de top is het toch vaak moeilijk om het wel echt te redden. Ook al omdat wat we net vertelden. Als je zo'n grote speler tegen je krijgt, Dan ben je ook snel gezien.
Ja, maar de grote les van deze zomer is toch geweest: een grote speler halen is geen garantie voor succes. Kijk naar Messi bij Paris Saint-Germain. Kijk naar Cristiano Ronaldo bij United. Lukaku bij Chelsea. Een grote naam halen is leuk, maar uiteindelijk gaat het toch om het team. Dat hebben we toch tijdens het EK gezien.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar het is natuurlijk wel het is geen garantie. Maar je moet natuurlijk als topclub wel echt een goede spits hebben. En daar zijn er in Europa, laten we zeggen, een stuk of 10 van. In de categorieën Lewandowski, Haaland, Lukaku. Noem ze maar op. Benzema.
Linssen.
Linssen. Dan moet je natuurlijk altijd wel één van op je loonlijst hebben staan als je echt mee wil doen om de prijzen. En de enige die dat eigenlijk niet doet is Manchester City. Die hebben natuurlijk Aguero laten gaan. Jesus hebben ze daar nog en die is nooit echt, echt top geworden. Maar ja, die doen het eigenlijk met 5 spelers die in de spits opduiken. Maar die wedstrijd heb ik ook gezien tegen Arsenal. Die hadden ze overigens moeten verliezen. Maar en in Engeland ook wat opvalt is natuurlijk Conte, hè, die bij Spurs binnenkomt. En jij, ik maak er vast een bruggetje voor je, maar de statistieken van Spurs op loopgebied, en ik ben niet zo van de statistieken, maar die schijnen zo verschrikkelijk veel verbeterd te zijn sinds Conte er is. Ze noemen dat ze werken nu harder. Dus dan maken ze meer sprints over 20 kilometer per uur. Ze lopen meer kilometers in een wedstrijd. En dan weet ik wel, de Willem van Hanegem zijn zo van deze wereld. En die hebben ook best wel een punt. Die zeggen, als je te veel loopt, heb je het ook niet goed gedaan. Maar blijkbaar is het toch meer mogelijk als je op een andere manier traint. En Pochettino was altijd iemand die heel hard trainde. Mourinho blijkbaar wat minder. Maar onder Conte is het echt geen sprankelend voetbal. Maar ze werken harder en ze verliezen niet meer. Dus Spurs komt ook weer een beetje omhoog.
Ja, ESPN heeft dat uitgerekend over het afgelopen half jaar in de Eredivisie. Welke club, denk jij, heeft per speler per wedstrijd de meeste meters afgelegd? Welke club is dat?
Ik dacht Heracles.
Nee, het is Sparta.
Ja?
11.863 meter. Op de tweede plek Heracles. 11.790 en op de derde plek Go Ahead Eagles met 11.702. En dan pas komen Ajax, AZ en PSV. Feyenoord is, heel snel gezegd, op plekken 8-9 met 11.422. Dus daar zit een verschilletje in.
Het is natuurlijk wel zo dat het lijkt mij logischer, maar dat is even snel gedacht. Hè, dat je bijvoorbeeld als je bij Go Ahead speelt, dat je meer meters maakt dan dat je bij Ajax speelt. Omdat bij Ajax gaat natuurlijk de bal rond. En Go Ahead loopt erachteraan.
Maar je moet die bal snel af. Eigenlijk legt meer meters af dan PSV en Feyenoord in de wedstrijd, wat dat betreft.
Okay.
Dus die zijn vierde in de Eredivisie, per speler per wedstrijd. En we hebben natuurlijk met Slot, heb jij het ook gehad over die sprintjes, hè? Boven de 25 kilometer per uur en onder. Welke club, denk jij, worden de meeste sprints per speler getrokken per wedstrijd boven de 25 kilometer per uur?
Ik dacht dat het 20 was, maar 20 kilometer per uur.
Nee, je hebt de 20 en 25. De 20, maar boven de 25, straks 20.
Ja, dat moeten bijna wel spelers zijn die op een die weinig ruimte hebben, hè, waar een counter geplaatst kan worden. Dus dan denk ik aan Twente of zo, zo'n club.
Cambuur. Dat is natuurlijk linksback. Heracles.
Henk de Jonge.
Ja, en dan Feyenoord op de derde plek. Met 9,9 sprints. En die 20 kilometer per uur sprintjes. Daar staat Feyenoord ook derde. Daar worden er veel meer van gemaakt in de wedstrijd. 36 bij Feyenoord. Maar daar staat Heracles weer eerste met 38. Op de tweede plek Cambuur met 37 sprints per wedstrijd. En PSV vierde met 36 ook.
Oké. Okay. En Cambuur hebben we toch over Henk de Jong, Pascal Bosgaard en Martijn Barto.
Ja.
Ik weet ook niet wie daar de fysieke man is.
Maar. Nee, maar dat zijn wel de ploegen waar de meeste sprintjes worden getrokken. En waar veel meters worden afgelegd in een seizoen. Dat is wel grappig, hè? Staat op de site van ESPN deze hele statistiekenlijst. Hey, okay. Moeten wij tot slot van deze podcast nog heel kort even hebben over de komende periode. Want we hebben natuurlijk FC Groningen, daar gaat Danny Buijs weg. Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen weg. Die gelijk bij de eerste training een microfoon onder zijn neus kreeg van ESPN. Heb je al een nieuwe club?
Ik heb nog niet... Ik ben nog niet rond met een club, ben niet aan het praten met een club. Dus nee, dat is allemaal nog open.
Nee, want er zijn daar verhalen. Hè? Hij gaat naar Groningen of hij gaat naar Utrecht. Dat kan allemaal naar het Rijk der Fabelen.
Ja.
En toch denk ik dan, het is een beetje tricky om in januari al te zeggen... ik ga weg aan het einde van het seizoen.
Ja, het is een beetje gokken natuurlijk. Maar ik denk ook dat hij denkt, als ik deze ploeg, die heb ik naar de Eredivisie gebracht. Dat was natuurlijk eigenlijk al een wondertje.
Ja.
Niks ten nadele van die prestatie. Maar het was natuurlijk allemaal net aan en alles lukt op het eind. Als je ze dan in zou houden, dan heb je het natuurlijk ook geweldig gedaan. Nu hebben ze de eerste helft van het seizoen behoorlijk gedaan. Dus ik denk dat hij denkt, ja, ik pers dat elftal nog een keer leeg tot het einde van het seizoen. En als ik dan nog een seizoen moet doen, dan wordt het lastig. Dus dan kan ik beter nu... nadat ik ze heb laten promoveren en tot de winterstop het goed heb gedaan... in de picture komen bij andere clubs. Dus dan is dat misschien voor zijn eigen carrière niet onhandig om dat nu te zeggen. Er is altijd een kans dat je met lege handen achterblijft. Maar ja, ik denk dat Van Wonderen er wel behoorlijk op staat. En zeker als er in Nederland hier en daar wat gaat gebeuren. Kijk, als Wormoed niet naar Groningen gaat, dan zal Van Wonderen toch wel een kandidaat zijn.
Ja, precies. Ja, die zal wel op een lijstje staan in ieder geval bij iedereen. Ik bedoel, er zijn genoeg clubs waar ze nog niet weten wat ze gaan doen. Heerenveen, Groningen... Utrecht, dat je, het is toch een beetje de vraag, wat gaat de komende periode overal gebeuren een beetje?
Ja, en heeft Van Wonderen best wel een naam gemaakt voor zichzelf. Alleen ja, je weet, het is in ieder geval een trainer die ook durft helemaal niet te voetballen. Hè. Dat zie je niet zo vaak in Nederland. Vroeger deed Vloed dat wel eens met Den Bosch. Daar werd hem nagedragen. Maar hij doet dat in bepaalde wedstrijden ook. Aan de andere kant heeft hij thuiswedstrijden best wel een paar keer spektakel geboden. Hij kan behoorlijk op de nul spelen, want hij had helemaal niet van die geweldige verdedigers... vorig seizoen en toch haalde hij heel vaak de nul. Dus hij heeft wel een bepaald stempel wat sommige clubs wat lager in de Eredivisie goed zouden kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het niet zo onverstandig is voor hem om nu te zeggen ik stop. En voor Go Ahead is het ook de kans om in ieder geval al ver van tevoren vooruit te kijken.
Hey, moeten wij nog in de zijlijn van deze podcast nog even meenemen het verhaal Dick Advocaat in Polen of niet?
Ja, dan moeten we wel even meenemen.
Want wij werden getipt hè, via Twitter door een luisteraar. Ja. Die zei in de Poolse media verschijnt het bericht dat Dick Advocaat nu... de nieuwe bondscoach van Polen zou worden.
Dat klopt. Nou ja, niet dat hij bondscoach wordt. Maar het staat in de Poolse media. Dus ik heb wat. Ik heb ooit het EK in 2012 gedaan. Dus heb ik wat Poolse media contacten opgedaan. En die zeggen dat zijn naam wel circuleert. Niet als enige naam. Maar je hoort wel tot een groepje wat benaderd zou kunnen worden. Er schijnt nog geen trainer benaderd te zijn. En eigenlijk gaat het alleen maar om die play-off die in maart gespeeld wordt. En daar zit het hem. Zij spelen, dan mag jij drie keer raden tegen wie die Polen spelen om op het WK.
Zij spelen tegen Noorwegen, toch?
Nee, tegen Rusland.
Oh, tegen Rusland, ja. Ja,
ja, en dat gevoel wat zij hebben, die Russen, die hebben toch iets. En er zullen een hoop mensen na het laatste jaar van Advocaat bij. Fijn dat misschien van zeggen, ja hoor, daar heb je hun weer. Maar Advocaat in Rusland is een heel ander verhaal dan Advocaat hier op de Coolsingel of Advocaat in. Daar is die echt een hele grote meneer natuurlijk. Ja, hij is er vorig jaar nog terug geweest met Feyenoord in de Europa Cup tegen zijn SKA. En dan heeft hij ze thuis verslagen en uitgelijk. En ook toen was er zoveel respect voor hem. Dus zij hebben toch wel het idee dat misschien zou het maar om twee wedstrijden gaan. Het is niet eens zo dat het dan dat hij dan ook het toernooi gaat doen. Maar dat lijkt me wel logisch als je weet te plaatsen. Maar ze moeten er doorheen. Dus met Lewandowski langs die Russen. En een van de kandidaten zou Advocaat zijn.
Want die bondscoach is weggegaan, die is naar een club gegaan geloof ik hè?
Dat is die Paulo Sousa, Portugees, die is weggegaan. Ja. En zij hebben zich niet rechtstreeks geplaatst, dus zij hebben alleen die play-offs nog te spelen. Twee natuurlijk, maar er zit Rusland dus als eerste ronde bij. Ja, dat zou natuurlijk wel grappig zijn als advocaat zich op die manier nog een keer plaatst. En dan is natuurlijk de vraag, doet hij het? Want ja, bij Irak stopte hij ermee. En, maar ja, dit is natuurlijk wel zo'n unieke kans om dan over 11 maanden nog een keer een WK te spelen.
Ja.
Als je je plaatst. Met een behoorlijke ploeg en met de allerbeste spits van de wereld. Dus dat scheelt ook nog. En dat lijkt mij nog wel een addertje onder het gras. Want omdat ik denk, als je bij Polen in de bond zit en je hebt Lewandowski als spits. En jij bent Erik Gudde of de Marianne van Leeuwen van Polen, dan zeg je natuurlijk eerst tegen Lewandowski, joh, ja, we moeten naar het WK, wie zou jij nemen? En als hij dan zegt, ik noem maar iets, die of die nemen, want Kovac, want daar heb ik mee gewerkt bij Bayern, ik noem maar iets, ging volgens mij niet zo goed, maar ik noem maar iets. Dat je natuurlijk niet zegt, nou, dat is hartstikke leuk, maar wij kiezen toch even voor advocaat, want die vinden wij beter. Nee, ik denk dat Lewandowski daar wel een grote stem in heeft, omdat dat is natuurlijk de grote jongen daar, dus... Ik neem aan dat hij ook wel een beetje wat bepaalt. En ik kan me niet voorstellen dat hij iets heeft met advocaat. Dus ik denk dat die positie van advocaat weer wat minder sterk maakt. Maar in ieder geval in de Poolse media circuleert zijn naam nadrukkelijk.
24 maart is het Rusland-Polen. Om 6 uur weten we of Dick Advocaat op de bank zit of niet. Gaan we de komende dagen wel weken wel volgen. Als dat duidelijk gaat worden.
En de volgende ronde kan je dat zien? Als ze winnen?
Dan spelen ze tegen de winnaars. Dus het B-pad wat je krijgt. Dan spelen ze volgens mij tegen Zweden of Tsjechië dan. Dat is de volgende ronde.
Ah, oké. Okay. Dick dus, nog een keer tegen Tsjechië.
Dick nog een keer tegen Zweden. Kan prima. Weet je, allemaal heeft hij allemaal gedaan. Weet hij allemaal precies hoe het
werkt.
Ja,
die 10-0. Krijg je het verhaal van die 10-0 of die wissel weer. Dus Dick weet waar je aan begint. Maar het zou voor ons wel leuk zijn als je naast het Nederlands elftal nog een trainer hebt die zich daarvoor plaatst. Want dat Van Mark gaat dat misschien ook niet redden. En dan hebben we niemand behalve Van Gaal.
Precies.
Maar dat kunnen we ook af en toe even weg van Van Gaal.
Ook wel lekker. Goed, we gaan het afwachten. Ja. Mikos, dank voor nu. En we spreken je later deze week vast nog wel.
Is goed.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.